Ik ben Benjamin Pironet. Ik ben leerkracht fysica aan het Heilig Hart Instituut. We zijn nu in mijn garage, dus mijn werkplaats. Nu, alle onderdelen die je ziet van mijn sterrenschip, die zijn ingepakt en die zijn klaar om te vertrekken naar Spaceport America. Dat is een ruimtehaven in de Coronado del Muerto woestijn in New Mexico. We zullen even daar gaan. We gaan misschien nu even naar mijn onderdelen, naar mijn... naar mijn package, zal ik het zo maar noemen. We zullen er even naartoe gaan. Morgen worden dus al die onderdelen die worden in een containerschip geladen in Antwerpen. En binnen 10 dagen vlieg ik naar Houston, waar dat schip dan 3 dagen later zal aankomen. En vanuit Houston worden de containers dan vervoerd naar Spaceport America. Daar ga ik het ruimteschip monteren. En daar worden ook nog de laatste controles eigenlijk uitgevoerd. Nu, als alles goed gaat, dan kan ik binnen een maand of twee vertrekken naar de horizon van het heelal. Nu, als ik iets geleerd heb van heel deze onderneming, dan heb ik geleerd dat je dromen werkelijkheid kunt maken. Dat je start van een concept en je ziet dat altijd maar verder evolueren. Dat is een kleine stap en dat vraagt eigenlijk niks meer dan gewoon wat doorzettingsvermogen. Maar je kunt het. Je kunt het. Je moet alleen maar een droom hebben en daar vliegt ze. Mijn sterrenschip. Dat is alleen maar een droom. En ben vertrokken.
Menselijk leven heeft zich altijd op aarde onder invloed van de zwaartekracht afgespeeld.
De mens is een aards wezen, dat zegt zijn naam ook. Adam, in de Bijbel, betekent van stof gemaakt van grond, van aarde. Uit stof zijt gij genomen en tot stof zult gij wederkeren.
Wij zijn groot geworden hier op aarde. Heel onze evolutie heeft hier plaatsgevonden en dat is aan alles te merken. We zijn absoluut waardeloos in de ruimte.
Het is alsof je bij wijze van spreken de reactor van Fukushima gewoon binnenwandelt. Dus de beschermingsmaatregelen zijn zo drastisch dat ook dat weer een geweldige hindernis vormt. Dus nee, het is heel duidelijk dat de ruimte, zelfs de nabijruimte, niet geschikt is voor leven, voor de mens.
Ter kort tot nu toe is Polyakov, een Rus, 542 dagen in de ruimte geweest. Dus in die zin gaat het. Maar natuurlijk, de mens moet al zijn voorzieningen meenemen om te kunnen leven. Je kunt een beetje vergelijken met diepzeeduiken of duikers in het algemeen.
Onder water is het eigenlijk al niet zo plezant voor ons. Hè. Dat vinden we eigenlijk al vrij griezelig. En onder water is niets vergeleken met de ruimte.
Meer dan 12.000 kilometer rots recht onder uw voeten. Waar dat je ook bent op deze aarde. Ja, maar hey, probeer je dat voor te stellen. Dat is een grote hoeveelheid rots. Hè. Je springt en de zwaartekracht die trekt u terug. Maar met technologie is het mogelijk. Hè. Ontsnappen, het is mogelijk. De ultieme vrijheid, opstijgen en alles wat dat was en is, achter u laten.
Danke. Je moet weten zelfs dat we momenteel qua tijd eigenlijk best wel heel dicht bij het ontstaan van de Big Bang al kunnen kijken. In jaartijden, dus Big Bang is ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Hè. Dus daar zitten we nu momenteel heel dichtbij al op te turen.
De verste galaxie die we momenteel gevonden hebben, die ligt op 13,1 biljoen lichtjaren.
Dat is heel, heel ver.
Biljoen, dat is een 1 met 9 nullen. En lichtjaar, dat is de afstand die het licht reist op één jaar. Dus in één seconde is dat 300.000. Hè, en dan doe je dat maal het aantal seconden in één jaar.
Hoe groot het heelal zelf is, het is groter dan dat, maar hoe groot? Ja, dat is de vraag. En je hebt daar verschillende modellen. Je hebt bijvoorbeeld een model waarbij het heelal eigenlijk oneindig groot is. Dus als je zou vertrekken en je gaat in een rechte lijn, dan blijf je eeuwig rechtdoor gaan en je komt nooit meer op hetzelfde punt terug. Je hebt ook andere modellen van het heelal, waarbij het, je kan het eigenlijk voorstellen als een gesloten heelal, dus eigenlijk het oppervlakte van een ballon. Dus als wij hier op aarde zouden vertrekken met een raket en we vliegen rechtdoor, en we blijven vliegen, we kunnen heel lang vliegen, want we hebben gezien 13,7 miljard lichtjaar. Dat is de grens van ons zichtbare heelal, dus we kunnen miljarden jaren vliegen. En dan ineens zouden we op hetzelfde punt uitkomen zijn, hier ongeveer.
Als je reist, dan gaat de tijd voor de reiziger trager. En veroudert dus minder snel.
Je gaat iets langer leven. Maar als je met de supermarkten... met de auto naar de supermarkt gaat, dan zal het verschil verwaarloosbaar zijn.
Nu, als je reist aan bijna de snelheid van het licht, hè, dan wordt dat verschil wel aanzienlijk. Hè. Dus als je heel snel reist, dan kun je dus miljarden jaren onderweg zijn, terwijl dat je in feite eigenlijk maar 10 jaar ouder bent, bijvoorbeeld. Dat is heel vreemd hoe tegenintuïtief de natuurwetten eigenlijk feitelijk in elkaar zitten. Dat is de relativiteitstheorie van Einstein, hè, in een notendop.
Wij als gewone mens met massa, zijn eigenlijk beperkt tot de lichtsnelheid. Dus de lichtsnelheid is 300.000 kilometer per seconde. Dus eigenlijk elk deeltje, alles wat massa heeft, kan niet sneller gaan dan het licht.
Dus aan het voorsteven van het ster... Wacht, ik ga dat... Dus... Ja. Voilà. Dus aan het voorsteven van het sterrenschip, hè, is een soort van gigantische... Ja, laten we dat voor de gemakkelijkheid trechter noemen. Hè, dus een trechter. En dat trechtersysteem dat slorpt eigenlijk waterstofatomen op. Hè. Dus het element waterstof dat is eigenlijk het meest voorkomende element in het heelal. Hè. Meer dan 90% ja, van de atomen in het heelal, dat zijn waterstofatomen. En wanneer dat die atomen van waterstof samensmelten, dan wordt eigenlijk iets van die massa omgezet in energie. Dus waterstofatomen die zorgen er dus voor dat de kernfusiemotor wordt aangedreven. Ik tap dus als het ware energie uit het heelal.
Ik denk dat de mens zeker mag nieuwsgierig zijn om dan bij wijze van spreken eens het hoekje om te gaan kijken. Hè? Ook al zal het hoekje wel heel ver af liggen. Hè? Dus dat de mens nieuwsgierig is om dat te doen, dat moet.
Ik denk dat je kunt constateren dat zolang de mensheid bestaat, het verlangen naar gewichtloosheid en een beetje naar vliegen, dat er altijd geweest is. De mens is van nature... Zoals sommige filosofen dat zeggen. Maar het zit ook wel in religies, denk ik. Iemand die reikt voorbij zijn eigen horizonten. Die wil over de grenzen van zijn eigen mogelijkheden zien uitkomen. Dat heeft er eigenlijk altijd al ingezeten in de mens. Dat hangt samen met zijn constitutie. Het is een wezen dat van meet af aan gebruik gemaakt heeft van techniek. En hij zit niet vastgeklonken in zijn eigen biotoop zoals de meeste dieren. Dus hij probeert uit zijn biotoop te ontsnappen. En misschien zit er ook een metafysisch verlangen in. Dus dat de vlucht naar boven, hè, dus het overwinnen van de gewichtloosheid, dat misschien zelfs ook te maken heeft met een verlangen naar onsterfelijkheid. En ruimtelijk is dat dan dat we het heelal veroveren, dat we het heelal zullen koloniseren. En in tijdelijke termen, dus temporele termen van tijd, betekent het dat we de dood overwinnen.
Er is iets heel vreemd met de mensheid. Wij willen daar naartoe. En net zoals wij 60 jaar geleden op de top van de Mount Everest wilden staan, want dat was de hoogste berg, en dat ook gedaan hebben. In 1953 was dat de eerste man. Wie was het? Sir Edmund Hillary. En toen die naar beneden kwam van de Mount Everest, voor alle duidelijkheid, een gewone berg op aarde, toen vroeg men hem, waarom heb je dat gedaan? En zoals enkel een Brit dat kan uitleggen, zei Edmund Hillary, well, because the mountain was there, you know. En dan denk ik, ja, dat is het eigenlijk. Hè. We willen ergens naartoe, omdat het er is. En het zou een soort onvoltooide reis zijn, mochten we het niet proberen.
Veel gemakkelijker om uit te leggen hoe dat ik het ga doen, dan waarom dat ik het ga doen. Nieuwsgierigheid, bewijsdrang misschien, plezier. Er zijn veel kleine redenen, maar er is geen enkele reden. De reden. Ik heb geen motief, denk ik. Alleen maar motivatie. Motivatie. Ik doe dat omdat ik iets wil doen. Niet omdat ik iets wil bereiken. Ik doe dat omdat het kan. Ja, omdat het mogelijk is.
Genoemd het en zwaartekracht en gewichtloosheid zal er invloed op hebben.
Spieren die verslappen, uw beendergestel dat verslapt, uw bloedsomloop die begint te veranderen. Psychologisch ook, hè. Als ze terugkomen, er zijn redelijk wat astronauten die zeggen van je kunt niet geloven aan wat voor lastige kracht dat we blootstaan heel de tijd, die zwaartekracht. Dat we dat verdragen, zeggen ze. Omdat het allemaal zo licht is, omdat je zoveel kunt ook. Omdat je met gewichten van 150 kilo eigenlijk simpelweg van de ene kant van de kamer naar de andere kant kunt zweven. Omdat je omhoog kunt kijken naar iets dat 3 meter boven je hangt en daar gewoon door 1 duwke naartoe kunt zweven. Allee, ja. Dus dat wordt vaak gezegd, dat gewichtloosheid een soort gemakzucht, zowel biologisch als psychologisch, opwekt.
Het beste zou natuurlijk zijn om artificiële graviteit te verwekken. Toen waren de eerste voorstellen. Ik herinner u die film waarschijnlijk, Stanley Kubrick, 2001. En er was een groot wiel dat ronddraaide, dus en tegen de wand. Dus voordat u dus de versnelling opstapt, tegen de wand kon je dan gewoon rondlopen.
Rotatie, die drijft alle objecten naar de buitenmuur. Je kunt dat eigenlijk best vergelijken met een wasmachine of een droogtrommel. Eens dat je dat ding in gang hebt gezet, dan worden alle kledingstukken naar de wand getrokken. Er zal geen koppige onderbroek zijn die wat in het midden blijft liggen. Nee. Tegen de wetten kun je niks beginnen. Maar dus doordat ik in mijn sterrenschip een langzaam draaiende trommel heb gemaakt, zal ik door de middelpuntvliedende kracht eigenlijk een zeker gewicht voelen en op de cilindrische vloer kunnen lopen. Nu, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat er dus een ruimte eigenlijk in een ruimte is, waarvan dat de binnenste roteert. Dus de afstand van de rand tot het middelpunt, de radius, beste leerlingen, bedraagt 10 meter. Dus door gebruik te maken van een rotatiesnelheid van 10 toeren per minuut, 10 toer, wordt zwaartekracht gecreëerd die gelijkaardig is aan die op de aarde. Theoretisch vrij simpel allemaal, maar mechanisch.
Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things.
De ruimtevaart is overmoedig, maar dat moet.
Not because they are easy.
Ik vind het nu een beetje ingedommeld.
But because they are hard.
In de jaren 50, 60 en 70 was het overmoedig. Dat ik nu nog altijd denk van, hoe was dat godsnaam mogelijk? Ik bedoel, om maar iets te zeggen, de Apollo-missies, en die vormden al een soort technologisch culminatiepunt van 30 jaar onderzoek. Dus in het begin was het nog erger. Maar zelfs de Apollo-missies, ja, die draaiden eigenlijk op computertechnologie die minder bits en bytes omvat dan met een iPod. Dat alleen al. Dat je denkt van, ook de risico's die zij namen waren hallucinant. Alles wat je erover leest, denk je van, man, dat had een miljoen keer fout kunnen lopen.
Jesus H. Christ, Houston. We're on the fucking moon. Over. Roger, Tranquility. We copy that. We cannot believe you are on the fucking moon. Repeat. Cannot fucking believe it. Over.
Dat klinkt heel cru om te zeggen, maar onze ruimtevaarttechnologie is erop achteruit gegaan ten opzichte van de jaren 70. Dat is heel eigenaardig. We zijn er dus in geslaagd en ik begrijp nog altijd niet goed hoe, om op 3 jaar tijd, tussen 69 en 72, 6 bemande missies naar de maan te sturen. Je moet eens zien hoeveel tijd het nu kost om nog maar een bemande raket de ruimte in te sturen. Ik bedoel, het Space Shuttle project zijn we mee gestopt. Wegens totaal onbetaalbaar, te gevaarlijk, te moeilijk, te complex. Zelfs daar was het niet mogelijk om de zoveel maanden ene de ruimte in te sturen. Notabene in een soort kleine orbit rond de aarde, stelde 2 keer niks voor. De afstand in hoogte was minder dan van hier naar Parijs. Maar dat noemden we dan ruimtereizen. En in de jaren 70 slaagde men er wel in om 6 keer naar de maan te reizen. Op 3 jaar tijd. Ik vind dat ongehoord. Dus dat is heel eigenaardig hoe dat we nu, 2012, in zekere zin achteruit gegaan zijn.
Als mens zijn we nooit verder gekomen naar de maan. En de bedoeling is wel te verder gaan. Dat is lastig, omdat we dat nog nooit eerder gedaan hebben.
Wat dat we nodig hebben, is lef. Lef om onmogelijkheden te zien en ze aan te pakken. Natuurlijk is het comfortabeler om te ontkennen dat die mogelijkheden er zijn. Maar wat schieten we daarmee op? Nee, doe iets. Onderneem, doe iets.
De mens heeft de eigenaardige eigenschap dat als de gedachte er al is, dan zijn we eigenlijk al halfweg.
Daadwerkelijk een plan uitvoeren is misschien eigenlijk niet eens nodig. Met de verbeelding kun je ook al heel erg veel doen. Er zijn mensen die hoeven echt helemaal niet op reis. Die blijven gewoon in Gent wonen of in Rotterdam. Die zien wel wat op de televisie. Maar die hebben toch het gevoel dat ze cosmopolitisch zijn. Omdat ze veel lezen, veel films zien. Met de verbeelding zijn ze natuurlijk wel elders. Het is dus de vraag of je per se ook naar het einde van het heelal toe moet. of naar het einde van het zonnestelsel toe moet. Het idee dat dat bestaat, dat ons zonnestelsel een einde heeft en dat het daar trouwens ook weer verder gaat. En dat we dat op een bepaalde manier kunnen verbeelden en met telescopen in beeld kunnen brengen. Misschien is dat ook genoeg.
Voor het moreel aan boord is het belangrijk dat je een lekkere aardappel hebt. En die aardappel die hoeft dan niet per se gegroeid te zijn in een kas. Maar die kan ook gemaakt zijn uit componenten die je met een 3D voedselprinter hebt gemaakt. Je hebt een patroon voor eiwitten, koolhydraten en vetten. Even heel erg simpel gesteld, hè? Dat is, zo moet je het zien. Uit algen kan je gewoon basiscomponenten van voedsel maken. Eiwitten, koolhydraten, vet. En met die basiscomponenten kan je weer ander voedsel maken. Daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan momenteel. Dus als jij een algenboerderij aan boord hebt, dan zou je kunnen denken dat je met die basiscomponenten die je uit de algen haalt, dus weer voedsel gaat printen. Maar het is wel heel belangrijk dat alles wat wij als mensen uitscheiden, dat het ook weer gebruikt wordt, gerecycled wordt. Dus het wordt een recyclingketen waarin de algen een heel belangrijke rol spelen.
Voilà. Dat is dus de 3D-printer. Dat scheelt niet zo heel veel van een gewone printer eigenlijk. Dat ziet eruit als een combinatie eigenlijk van een microgolf en een printer. Hè. Dus iets, hè, voilà. USB-ingang, hè. Stroomtoevoer en hier voedselvullingen. Hè. That's it. Hè. Ik bedoel, een 3D-printer en een algenboerderij. Meer is er dus niet nodig om mijn leven te houden. Dat is toch ongelooflijk? Ik vind dat ongelooflijk.
Als je in de Melkweg eerst reist, kom je nu dan een ster tegen. Misschien met wat planeten rond enzovoort. Als je dan buiten de Melkweg komt, dan zie je eigenlijk dat een eiland is van sterren. En daarbuiten quasi niets. En dan reis je verder. Opnieuw in grotendeels in de leegte. En dan zie je hier en daar van die eilanden van sterren. Dat zijn de sterrenstelsels, zoals onze eigen Melkweg. Maar goed, je zou dat verder tegenkomen en tegenkomen totdat je, hoe ver dat je ook reist.
De heenreis mag dan relatief vlot verlopen, maar de terugreis is dat alles behalve. Eigenlijk is er van een terugreis totaal geen sprake. De tijd zou voor mij een serieus stuk trager gaan. Maar hier op aarde zouden er tijdens de reis door relativiteit miljarden jaren verstrijken. Verstaan we dat? Dat betekent dat tegen de tijd dat ik terug zou kunnen zijn, dat de aarde is opgeslorpt door de uitdijende zon. Ik zou dan misschien wel geschiedenis schrijven, maar geschiedschrijvers die zullen er niet meer zijn.
Je hoorde theateracteur Dominique van Malder als Benjamin Pironet. Echte interviews werden afgenomen met professor geneeskunde André Aubert, filosoof Jan Hendrik Bakker, televisiewetenschapper Lieven Scherre, hobbyastronoom Stijn Meuris, astronome Leen Dessin, student fysica Christophe Bogaert en ruimtevaartexpert Robin Schoemaker. Muziek kwam van Lucas de Rijke, Pieter de Smet, Peter Rozen en Popol Vuh.